Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria het eerste en het tweede vers. Mijn ziel verheft Gods eer, want zie, om's Heeren daan zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken. 1 en 2 van de lofzang van Maria. Wij lezen het woord Gods uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, beginnend bij vers 26 en dan tot en met vers 38. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En na de schriftlezing zingen we het zevende vers van Psalm 132 tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen deed, weet aan David ene dure eed. En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. De engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genaamd worden, en God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel, hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook, dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, maar Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar weg. Wij beleiden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Wij willen ook vanavond weer het woord van God beluisteren aan de hand van wat onze Heidelbergse catechismus daar samengevat over zegt. En dan gaat het ook vanavond aan de hand van zondag 14 over het geloofsartikel die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Daar wordt van gezegd in antwoord 35 dat dit betekent dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wij willen eerst de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij doen voorbeden voor broeder Den Hollander, die vanmorgen naar het ziekenhuis in Dirksland gebracht is. En ook voor zuster en broeder Mans Hollaar, die in de afgelopen dagen een moeder, respectievelijk schoonmoeder, hebben verloren. Laten wij samen bidden. Wij willen u danken, Heere, voor het feit dat wij hier weer mogen zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Het zou best ook kunnen zijn, Heere, dat wij, zoals dat ook met zoveel van onze medemensen is gebeurd, uit het leven zouden zijn weggenomen. Maar we zijn er nog. we leven nog en we horen nog het evangelie. En u spreekt nog tot ons. En u hebt nog geen lust gehad in onze dood, in ons ondergaan en ook niet in ons verderf. Maar u komt ons nog tegen met het evangelie van uw genade in de Heer Jezus Christus. Weer mogen wij horen van hem die uit de hoge hemel is neergedaald en die mens geworden is, waarachtig en rechtvaardig mens, zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Die als de Zoon van God ook menselijk vlees en bloed heeft aangenomen en zo de waarachtige Godmens is geworden. En zo ook zaligmaker, zo ook middelaar is. Heere, het evangelie klinkt daarin door, voluit. Het evangelie van Gods genade die zich uitstrekt tot zondaren. Het evangelie dat ons vertelt dat gij redenen genomen hebt uit uzelf, omdat u ze nergens anders vinden kon, ook niet in de mens, ook niet in het zoeken van die mens, ook niet in de heilbegeerte die er bij die mens zou zijn, al mag die wel worden verondersteld, maar dat wordt dan te vergeefs gedaan, want die heilbegeerte is er bij geen mens. Er is niemand die naar God vraagt, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze immers afgeweken. Maar toch, naar die mens gaat uw aandacht uit, gaat uw zorg uit, gaat uw liefde uit. En u hebt redenen genomen uit uzelf om die zaligmaker in de wereld te zenden. Die zaligmaker die een volkomen werk heeft gedaan en die alles volbracht heeft, waardoor zondaren nu ook metterdaad zalig worden. Heren, laten we oor mogen hebben voor die boodschappen. Laten we ook een hart mogen hebben dat naar dat woord van u luistert. Niet alleen oren die er op afgestemd zijn, maar vooral ook een hart dat naar dat evangelie hunkert, hongert en dorst. We mogen uw naam wel danken, Heren, dat u ons niet aan ons lot overlaat. En dat u ons nog niet prijsgegeven hebt aan de dwaze keus van ons eigen hart. En dat we nog niet met de massa verzwolgen zijn in goddeloosheid en in vijandigheid tegenover u en in afkerigheid van uw woord. Er zijn er, Heren, en er zijn er iedere keer weer en er komen er steeds meer die zich wel van u en van uw dienst afkeren. Misschien zijn er in ons midden ook wel die daar de neiging toe hebben. En die eigenlijk wachten op het moment waarop ze de keus die ze in hun hart al gemaakt hebben ook zullen gaan uitvoeren. Dat hangt misschien van nog een paar jaar wachten af, totdat ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Maar zoals ze zich nu al hebben voorgenomen, zal het dan gebeuren. Nu doen ze het nog niet vanwege ouders die hen daarin belemmeren. Maar mogelijk dat het over een paar jaar wel gebeurt. Als zij krijgen en kunnen doen wat ze willen. O God, als er zulke zijn, ook hier in de kerk, houdt u ze dan tegen. En laat ze zien dat op zo'n keus en op zo'n weg nooit zegen verwacht kan worden. Maar wel oordeel. Dat zo'n weg naar de dood voert. Het is namelijk een weg bij u vandaan. En hoe kan daar nu zegen en voorspoed op verwacht worden? Heere, houdt u ze tegen. En breng ze tot andere gedachten. En tot een andere overtuiging. Maar dat geldt niet alleen van degene die misschien met zulke gedachten naar de kerk zijn gekomen. Mogelijk dat er hier ook heel wat zijn die zulke gedachten niet koesteren. Maar die toch denken dat ze met een combinatie van wat godsdienst en wat wereldgelijkvormigheid ook wel kunnen volstaan. En dat is net zo dodelijk. Dat loopt net zo goed op het verderf uit. Wilt u ook zulken tegenhouden, Heren? En op het punt brengen dat ze ingaan zien dat deze fatale combinatie hen ook een keer duur te staan komt. Laten ze tot waarachtige bekering mogen komen. Heren, mogelijk dat er ook nog zijn die helemaal niet van plan zijn om met de Heer, dienst des Heren te breken, maar die daar best ook aan vast willen houden, maar alleen aan de buitenkant. Alleen wat de vormen betreft, zonder dat hun hart daarin is. Die misschien tevreden zijn met uiterlijke vormen. Houd ook zulke staande, Heren. En breng ook zulken van die weg af. Want dat is ook een weg die ten verderven voert. Wel met de mond beleiden, maar het hart ons zich verre van u houden. Heren, dat kan u ook nooit behagen. En zulke moeten ook waarachtig bekeerd worden. O, geef, Heren, dat ons werk in waarheid zijn mag. En dat wij en met de mond, maar vooral ook met het hart mogen gaan belijden dat wij zonder u niet kunnen. En laat dat niet alleen een belijdenis van mond en hart zijn, maar laat dat ook de openbaring van ons leven mogen zijn of worden. En geef ons zo door uw Heilige Geest, want dat kan alleen door hem. Geef ons zo door uw Heilige Geest ook het evangelie van vanavond te verstaan. Want het is juist voor verloren mensen, voor mensen die het buiten u niet meer kunnen zoeken en niet meer kunnen vinden, dat de Heere Jezus van zo grote betekenis wil zijn. Juist voor mensen die verloren zijn. Hij kwam immers om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dat stond hem voor de geest ook toen hij zich als een kind liet neerleggen in de kribbe in Bethlehem. Heere, geef ons te verstaan dat evangelie van de geboren zaligmaker. Dat wonder dat de Heere Jezus, de grote Zoon van God, aan wie zulke heerlijke beloften zijn toegezegd en die zo'n heerlijke zaligheid heeft verworven en die nu ook zo'n naam gekregen heeft, welke boven alle naam is, een moment in zijn leven gekend heeft dat hij vlees geworden is, arm geworden, vernederd geworden, dat hij op zich genomen heeft de vloek en het oordeel en het kruis. Heren, open onze ogen voor deze heilswaarheden en laten ze vanavond niet te vergeefs gepredikt worden in ons midden. Gedenk gij de verkondiging van uw woord overal. Wilt u erin meekomen, Heren, en er getuigenis aan geven en er vrucht op geven en zondaren trekken en uw volk onderwijzen. Bidden van u, Heren, dat u gedenken wilt aan alle die een moeilijke weg in hun leven moeten gaan. Vanmorgen moest broeder den Hollander naar het ziekenhuis worden gebracht, Heren. Met al de gebreken en moeite die er in zijn leven al waren, nu ook dit. Heren, ontfermt u zich over hem en gedenk hem in uw genade en wilt hem nog sparen. Wil hem bezoeken bovenal met uw heil en hem vertroosten met uw nabijheid en hem doen weten dat er voor hem ook een toevlucht is en laat hij die weg, die toevlucht tot u mogen gaan. Heren, wij bidden u ook voor anderen dan we vanmorgen al noemden die ook in rouw gedompeld zijn, de familie Mans. Een oude moeder werd uit het leven weggenomen, Heren, na zoveel jaren in de kring van haar kinderen en van familie te hebben mogen verkeren, kwam voor haar toch ook het slot, het levenseinde. Heren, troost de nabestaanden en geef hulp en ondersteuning, ook als in deze week het lichaam moet worden ter aarde besteld. En wilt u zo ook in deze weg nog uw gunst en uw hulp betonen. Laten de roepstemmen die er zo komen, Heren, ook nog vrucht mogen dragen. U laat toch niet voor niets die boodschap ook brengen dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Het is toch een oproep om tot bezinning te komen. Het is toch ook een oproep aan de levenden. Een herinnering aan het feit dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar dat we alles erop, van alles op alles moeten zetten om de toekomende te zoeken. Zegen ons, Heere, naar de grootheid van uw genade. En dan denken we ook aan ons volk. In deze week zullen er verkiezingen voor de Staten-Generaal worden gehouden. En dan onder toch wel hele bijzondere omstandigheden. Er kunnen allerlei dingen gebeuren, Heere, die nu nog niet te overzien zijn. En er zijn inderdaad ook allerlei dingen gebeurd die ook niet voorzien waren. U weet waar het met ons volk naartoe moet, Heere. En dan is de weg die we tot nog toe zijn ingeslagen niet een weg waar we heil van kunnen verwachten. Er moet wel een terugkeer komen. Er moet wel weer een gehoorzaamheid aan u en aan uw geboden komen, Heere. Willen allerlei vormen die duidelijk getuigenis afleggen van de afkerigheid van u en van uw dienst staande gehouden worden en geneutraliseerd worden, dan is toch wel heel nadrukkelijk nodig een waarachtige terugkeer tot u, de levende God. We hebben een rijk verleden, niet alleen maar in economisch opzicht. Niet alleen maar dat deze lage landen bij de zee in der tijd ook heel wat hebben betekend op de wereldkaart. Dat is het belangrijkste ook niet. Maar we hebben ook een rijk verleden. Als we letten op de kracht die het evangelie gedaan heeft. En de waarheid die hier verkondigd is geworden. En het werk van de Heilige Geest dat onder ons volk openbaar mocht komen. Soms nog heel wat meer. Heel wat overvloediger dan dat tot onder andere volkeren het geval is geweest. In uw voorzienigheid en in uw soevereiniteit hebt u ons land en ons volk in het verleden wel heel bijzonder willen zegenen. Maar het bederf van het beste is altijd het slechtste. Als wij datgene wat u gedaan hebt en wat u gewerkt hebt verkwanselen en vermorsen, wat blijft er dan over, Heere? O, zou u nog eens willen opstaan met gedachten des vredes en des ontfermens, om zo over ons volk nog te waken en wakker te zijn en een terugkeer te geven. Heere, bewaar ons voor nieuwe rampen en voor nieuwe ellende. Bewaar ons voor onbestuurbaarheid en voor stuurloosheid, ook in ons volksleven. En in de manier waarop ons volk geregeerd moet worden. Kunnen allerlei dingen zijn, Heren, die. En er zijn ook allerlei dingen die in die richting zouden kunnen wijzen. Maar u kunt het bedwingen. U staat erboven. Geef ons niet over aan onze eigen dwaasheden. Maar laten er ook in de verkiezingen nog mensen aangewezen mogen worden. Die inderdaad zich niet generen om voor uw woord en voor uw dienst uit te komen. En om ons volk tot die orde en tot de dienst des Heren terug te roepen. En wilt u geven dat dat inderdaad dan geschieden mag. Heren, wij vragen u om de onmisbare zegen van uw Heilige Geest. Ook in die verbanden. Opdat we ons verblijden mogen in u de Heren. Heren, denk aan ons. Ga niet met ons in het gericht. Laat ons niet over aan onszelf, maar denk aan ons in uw ontferming, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 40ste psalm en daarvan de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt en brandofferen nog offer voor de schuld. 3 en 4 van 40. Wij luisteren dus nogmaals naar het, ja, wat je wel zou kunnen noemen het kerstevangelie. Zoals onze catechismus dat dan onder woorden brengt. Kerstevangelie op de Weeszondag, zoals we deze zondag wel eens noemen. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Kort nadat wij met elkaar hebben overdacht dat de Heer Jezus ten hemel gevaren is. Dat hij opgevaren is in de hoogte. Worden we aan de hand van ons catechetisch onderwijs, naar de orde van onze catechismus geroepen met elkaar het evangelie van de komst, van de geboorte van de Heer Jezus te overdenken. Maar dat is natuurlijk toch geen tegenstelling, al verwachten we zeker in de prediking over een vrije stof op de dag van vandaag geen kerstpreek. Maar naar het woord van de Heere is degene die opgevaren is dezelfde als degene die eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Nu, omdat het over dezelfde zaligmaker ging en gaat, over wie het op de hemelvaartsdag ging en over wie het op de kerstdagen gaat, blijft het evangelie in feite toch hetzelfde evangelie. Al belichten we vanavond uiteraard een ander aspect dan dat van zijn hemelvaart. We stonden vorige week al bij dit antwoord stil, maar naar de gelegenheid van dat moment, in verband ook met de bediening van de heilige doop, hebben we ons toen meer geconcentreerd op het slot van antwoord 35, waar het met name ook gaat over de Heere Jezus, dat hij zijn broederen in alle dingen gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Waar we het vanavond over willen hebben is over hoe hij dan zijn broederen in alle dingen gelijk geworden is. En hoe hij dan het ware zaad van David is geworden. Dus datgene wat er plaatsgevonden heeft in dat wat wij belijden met het geloofsartikel ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Ik hoop dat u aanvoelt dat wij vanavond dus moeten gaan spreken over dingen die, om het zo te zeggen, vol geheimenissen zijn. Als de apostel Paulus over deze zaak schrijft aan Timotheus in zijn eerste brief, dan schrijft hij de verborgenheid van de godzaligheid is groot. En die verborgenheid van de godzaligheid wordt dan door de apostel allereerst aangewezen als God is geopenbaard in het vlees. Paulus noemt dat een verborgenheid, een mysterium. Waar ons woord mysterie, geheimenis van is afgeleid. Iets dat eigenlijk onverklaarbaar is. Waar niet met natuurlijke, met redelijke, met voor ons verstand aanvaardbare termen een verklaring voor gegeven kan worden. Iets wat toch boven ons verstand uit blijft gaan. En dan nog maar niet een klein stukje boven ons verstand uit blijft gaan, want deze verborgenheid wordt door de apostel ook nog als groot aangeduid. Wat ik daarmee zeggen wil, eenvoudig dit, wat we heel bescheiden zullen moeten zijn in wat we zeggen en in wat we willen horen dat er gezegd wordt. Verwacht u dan geen oplossingen van het mysterie. Wat ik er ook mee zeggen wil, is dat wij er goed aan doen om op een eerbiedige afstand te blijven staan. Toen de Heere in de brandende braambos aan Mozes verscheen, u weet wel, Exodus 3, daar toen Mozes met de schapen in de berg, in de buurt van de berg Horeb gekomen was, en toen daar die braambos in brand stond, toen klonk uit de braambos de stem des Heeren en Mozes kreeg bevel: doe de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Laten wij in figuurlijke zin dan ook onze schoenen uittrekken. Want wij staan vanavond ook op heilige grond. En dat is des te meer belangrijk omdat het over dingen gaat die in ons dagelijkse leven nogal eens in de sfeer van de lacherigheid getrokken worden. Want het gaat over de ontvangenis van een mensenkind. Het gaat over de bevruchting van een vrouw. Het gaat over zwangerschap. Het gaat over de geboorte. En alles wat ermee samenhangt. En dat zijn dingen die nogal eens een keer in de sfeer van het oneerbiedige en van het onfatsoenlijke worden getrokken. En waar platweg gezegd nogal eens grove en grove moppen over verteld worden. En waar een taalgebruik aan geënt is, dat wel heel ver weg is van wat heilig en rein is. En als er dan al zo niet over gepraat wordt, dan wordt er menigmaal zo over gedacht. Want laten we eerlijk wezen, menselijke gedachten zijn juist op dit terrein vaak zo verontreinigd en zo bezwadderd met allerlei suggesties en allerlei dingen die ver van de normen van Gods heilige wet vandaan zijn, dat alleen daaruit al blijkt hoe door en door verdorven wij als schepselen zijn geworden. En daarom is het wel heel degelijk nodig dat wij met de nodige omzichtigheid en de nodige voorzichtigheid en met het besef dat we heilige grond betreden over de dingen vanavond met elkaar gaan spreken. Zonder de dingen overigens te verheimelijken, want dat doet het woord van God ook niet. Zonder er geheimzinnig over te doen. Want dat hoeft in het licht van het evangelie ook niet te gebeuren. De Zoon van God is mens geworden. Het eerste waarbij wij dus bepaald worden als wij antwoord 35 van onze catechismus lezen, dat is dat die eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is, en dat hebben we gezien toen wij zondag 13 vraag en antwoord 33 met elkaar lazen. En toen wij in antwoord 33 en toen wij met het woord van God ook zagen dat dat een Bijbels antwoord is, toen we antwoord 33 hoorden zeggen dat Christus de eeuwige natuurlijke Zoon van God is, die zelf goddelijke namen draagt, die goddelijke eer ontvangt, die goddelijke eigenschappen bezit, die goddelijke werken verricht, ten overvloede, overvloedig bewijs van de waarachtigheid van deze bewering, van deze belijdenis. De Zoon van God is waarachtig en eeuwig God samen met de Vader en de Heilige Geest. Nu deze eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Neemt u dat ook mee in uw gedachten? Hij was het niet alleen, maar hij is het ook gebleven, ook toen hij ontvangen werd in de schoot van Maria. En ook toen hij, nadat zij haar zwangerschap had vervuld, neergelegd werd in de kribbe. En ook toen hij op aarde rondwandelde. Hij is en blijft waarachtig en eeuwig God. En de evangeliën laten ons dat ook iedere keer weer zien, dat de Heer Jezus ook tijdens zijn rondwandeling op aarde terecht mag zeggen, en hij bewijst het ook met zijn daden, dat hij de Zoon van God is. En het is dan ook het werk van de Heilige Geest geweest, dat de discipelen daar geleidelijk ook meer en meer van overtuigd zijn geraakt, totdat ze tot de belijdenis gekomen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat hebben ze van meet af zo nog niet even duidelijk gezien. Maar daar zat een proces, een ontwikkeling in de geestelijke groei van de discipelen. Ze hebben hoe langer hoe duidelijker beseft wie hij was, die zij als hun meester zijn gaan volgen. De Zoon van God. Maar hij is en blijft de waarachtige en eeuwige Zoon van God. Maar daarnaast en tegelijkertijd is hij nu ook waarachtig en rechtvaardig mens. Hij verenigt in zich twee naturen. En vraagt u nou maar niet de oplossing van het geheimenis van hoe die twee naturen nu in hem verenigd zijn. Wij zullen daarbij nooit verder komen dan de uitspraak van de kerkvergadering van Chalcedon. De vereniging van die twee naturen is zodanig geweest dat die naturen ongedeeld en ongescheiden, onvermengd en onveranderd zijn. En voor de rest laat ik het erbij. Meer kun je er niet van zeggen met menselijke woorden. Die is de grens. Die is de grens. En zelfs die grens is al moeilijk te vatten. Dus vraagt u daar nou niet naar. Hoe die twee naturen in één gevlochten zijn, zonder dat ze hun specifieke karakter hebben verloren. De godheid bleef godheid en de mensheid bleef mensheid. En de mensheid ging niet op in de godheid en de godheid verdween niet in de mensheid. Maar hij bleef wat hij was en hij werd wat hij niet was. En zo is hij de Godmens. Is dat dan zo belangrijk? Gemeente, dat dat belangrijk is, dat, en ik roep u dat alleen maar in herinnering, dat heeft onze catechismus al beleden in zondag 5 en zondag 6. En als u even teruggaat in uw gedachten naar die zondagen die wij geruime tijd geleden met elkaar overdacht hebben, dan weet u dat daar aan de orde kwam de vraag: waarom moet hij God zijn? En waarom moet hij waarachtig en rechtvaardig mens zijn? En het antwoord op die vragen liet weten dat alleen zo hij onze middelaar kan zijn. Anders niet. Alleen als die ene persoon waarachtig God is en tegelijkertijd waarachtig en rechtvaardig mens. En als hij dat niet is, dan is er geen sprake van zaligheid, dan is er geen sprake van een zalig maken, dan is er geen sprake van dat we ooit van onze ellende en van onze zonde en van onze schuld zouden kunnen worden verlost. Dus als u vraagt of het dan zo belangrijk is om te weten dat hij de Godmens is, al doorgronden we dat niet, dan zeg ik ja, dat is uitermate belangrijk, dat is van het allergrootste belang, dat is van levensbelang. Hiermee staat of valt de zaligheid van een verloren zondaar. En nu heeft God ervoor gezorgd dat hij zo is. Wie heeft het bedacht? In wiens geest is dit ooit opgeklommen? Wie heeft ooit met zijn denken en met zijn redeneren en met zijn wijsgerige instellingen ooit kunnen bedenken dat er zaligheid is en zaligheid komt en zaligheid zijn zal in de weg van God die mens werd, van de vleeswording van het woord? Dit is zo ver, zo diep, zo hoog, zo goddelijk in zijn oorsprong, dat het van niemand anders afkomstig kan wezen dan van God. God heeft deze weg uitgedacht. God heeft deze weg geopend. En zo heeft hij zijn zoon gegeven. En nu zei ik al, dan zijn we bij het mysterie. Het mysterie waar Maria ook voor stond. Nog een opmerking, gemeente, die ook van belang is. Laten we er wel aan denken dat wat wij vanavond zeggen niet alleen met voorzichtigheid moet worden gezegd, maar dat het ook in geloof moet worden aanvaard. Want wij staan hier voor iets dat alleen maar geloofd kan worden. En ga je er op een andere manier mee om, dan loop je mis. Dan zit je verkeerd. Dan kom je tot de conclusie, dat kan niet. Dat kan niet. En er zijn ook mensen geweest en ze zijn er nog die zeggen, dat kan niet. Ik geloof daar niet in. Want ik begrijp dat niet. De maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, de Zoon van God, mens geworden, zonder toedoen van een man? Nee. Dan krijg je redeneringen als, ja natuurlijk, Maria heeft dat kind ter wereld gebracht, maar natuurlijk is hij van een gewone, van een natuurlijke vader. Natuurlijk, of dat nou Jozef was of een Romeinse soldaat, want die veronderstelling is ook wel geuit dat Maria ontrouw geweest is en dat ze er met een Romeinse soldaat vandoor gegaan is. Maar hij heeft natuurlijk een aardse vader gehad. Of als je zover niet gaan wil, dan zeg je, die mensen waren er in de dagen van de apostel Johannes ook al, en u komt ze tegen als Johannes ze bestrijdt in de eerste brief, zijn eerste zendbrief, en ze zijn er nog, en je vindt het heel duidelijk terug bij de wederdopers. En in onze belijdenis, in artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, vind je die dwaling ook weer legt. Namelijk dat er mensen zijn die zeggen, hij heeft alleen maar een schijnlichaam gehad. Geen echt lichaam. Geen echte menselijke natuur. Ja, daar kom je dan terecht op de een of andere manier, hier links of rechts, als deze zaken niet in het geloof worden aanvaard. En gemeente, we zijn vanavond er niet op uit om de dingen te bewijzen. Te bewijzen op een manier die voor ons menselijke verstand plausibel is, aanvaardbaar. Maar we zijn er hier om de waarheid Gods te verkondigen, die geloofd moet worden. Nou, laten we met deze dingen op de achtergrond nu eens gaan lezen in dat eerste hoofdstuk van Lucas. Over die wondervolle ontmoeting tussen de engel Gabriël en de maagd Maria. Waarom Maria daar in Nazareth was, dat zullen we wel nooit helemaal precies weten. En hoe ze daar terechtgekomen is en waar Jozef op dat moment geweest is, dat zijn dingen waar de Heer ons verder geen informatie over heeft. Maar zij is daar. En ik zal ook niet al te veel fantaseren over die Maria, want daar kun je natuurlijk ook een hele tijd over doorgaan, wat dat voor een vrouw geweest is enzovoort enzovoort. En er is natuurlijk al best een hele hoop over gefantaseerd. Het enige wat we daar eigenlijk van weten is dat het een jonge vrouw was, dat het een maagd was, dat ze ondertrouwd was, dus al heel ver was met haar trouwplannen, dat ze al verloofd was en dicht tegen het trouwen, tegen het samen wonen aan was, maar dat was dan nog geen realiteit geworden. Jozef en Maria woonden nog niet onder één dak en ze sliepen nog niet in één bed. Maar wat we verder van Maria weten, dat is dat zij een vrome vrouw was. En dan gebruik ik het woord vroom zonder enige bijgedachte. Een echt vroom meisje. Een Godvrezende. Laat ik het zo zeggen, iemand die behoorde bij het overblijfsel. Er waren er meer, Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna, de herders en hier en daar natuurlijk nog wel wat. Maar Maria was er ook een van. Tegen Elia zegt de Heer in zijn dagen dat er nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Nou, als je dat in de dagen van het begin van het Nieuwe Testament ook mag zeggen, toen waren er ook nog zo'n 7000. En Maria was er een van. Ze had de knie voor Baal niet gebogen. Ze kon het niet doen met de overheersende godsdienst van die dagen, die berustte op de theorie van je kunt door je eigen werken zalig worden. Dat geloofde Maria niet. Ze had een andere weg van zalig worden nodig. Ze zag uit naar de vervulling van de belofte. En dan komt op een gegeven ogenblik, en daar heeft ze helemaal geen idee van gehad toen ze 's morgens wakker werd, dan komt op een gegeven ogenblik tot deze Godvrezende jonge vrouw, deze reine, zuivere, heilig levende jonge vrouw, een boodschapper uit de hemel. En die komt niet zonder dat hij gezonden is, die komt niet uit eigen beweging, die is van God gestuurd. Gabriel gaat niet uit eigen beweging naar Maria toe. Hij heeft een opdracht gekregen en hij moet een boodschap overbrengen. Een boodschap die onbegrijpelijk is. Om te beginnen is het de vervulling van de belofte, de vervulling van de toezegging die de Heere gedaan had aan de vaderen. De Messias zal komen. En bovendien wordt aan Maria verkondigd dat zij daar de moeder van zal zijn. En dan wordt ons ook nog, dan wordt Maria ook nog verteld hoe die Messias zijn zal. Deze zal groot zijn. God zal hem geven de troon van zijn vader David. Aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Verwerk dat allemaal maar eens in één keer. Dat is toch onmogelijk. Wat Maria in die enkele boodschap van de engel Gabriel te horen heeft gekregen, daar heeft ze wel een heel leven voor nodig om dat allemaal te verwerken en een plaats te geven. God heeft gedacht aan zijn genade. Dat is allereerst waar. Hij gaat zijn woord vervullen. Waar de vaderen op gehoopt hebben, naar uitgezien hebben, waar ze op hebben moeten wachten, waar ze van hebben gewacht zonder dat zij het gezien hebben. Dat mag Maria nou zien gebeuren straks. En bovendien zie je ze zo nauw bij betrokken. Ze staat er zo dichtbij. Zij zal dat kind, want hij komt als een klein kind in deze wereld, zal zij in haar schoot mogen dragen. Het kind waar zulke dingen van gezegd worden, aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En natuurlijk kan Maria nu een hele hoop vragen gaan stellen. En ik denk dat de vragen in haar geest over elkaar heen gebuiteld zijn. Maar ze vraagt slechts één ding. Ze vraagt alleen maar: hoe zal dat zijn? Hoe zal dat zijn? U zegt zoveel wonderlijke dingen. En hoe moet ik dat nou verstaan? Kan dat wel? En hoe kan dat dan? Hoe kan ik nou zwanger worden? Ik beken toch geen man? Nou, daar hebt u een bewijs dat ze rein leefde, of niet? Zo dicht bij de voltrekking van het huwelijk. Zo vast overtuigd dat ze van Jozef hield en dat Jozef van haar verhield. En dat ze elkaar beloften gegeven hadden van wij zullen samen door het leven gaan. En dat waren beloften die bezegeld waren in de ondertrouw. En in zekere zin werden ze al beschouwd als man en vrouw. Zo dicht tegen een huwelijk aan. En dan toch nog eerlijk tegen Gods boodschapper kunnen zeggen, maar ik heb geen gemeenschap met Jozef. Terwijl ik geen man beken. Dan ben je wel een uitzondering, zeker in deze tijd. Of niet? Maar Maria houdt rekening met de wil des Heren. Maria houdt rekening met de wil van God om kuis en ingetogen te leven. In de huwelijke staat, buiten de huwelijke staat en voorafgaande aan de huwelijke staat. Al hou je nog zoveel van elkaar. Maria zegt, ik beken geen man. Ik weet dus echt niet hoe ik straks zwanger zal zijn. En dan geeft de engel daar een antwoord op. Een antwoord dat zij begrijpen kan? Nee, want het blijft een verborgenheid. Maar hij laat haar wel weten hoe het gaan zal. Dat kind dat zij verwachten zal, dat wordt namelijk niet verwekt. Daar is geen man voor nodig. Dat kind dat wordt in haar schoot gewerkt door de Heilige Geest, die een wonder doet in haar schoot. Niet verwekt, maar gewerkt. En dat is alweer een stuk van dat ondoorgrondelijke mysterie. Maar zo zal het gebeuren dat dat heilige uit haar geboren zal worden. Want, en daar ga ik vanavond niet verder op in, want dat doet onze catechismus in de volgende vraag, die ook nog bij zondag 14 hoort, als het gaat over de nuttigheid van die heilige ontvangenis en geboorte. Maar op deze manier is de Heer Jezus wel vrijgebleven van de erfzonde waar wij allemaal mee besmet zijn en waar we mee besmet op de wereld komen. Maar hij niet. En zo kan hij ook die zonde met zijn onschuld en met zijn volkomen heiligheid bedekken. Maar daar zullen we het een keer apart over hebben als God ons dat geeft. Maar zo zal, en daar ligt vanavond de nadruk op, zo zal de menswording een feit worden. Uit de maagd Maria neemt hij vlees en bloed aan. Terwijl dat gebeurt onder de beïnvloeding, de beheersing, de bearbeiding van de Heilige Geest. En voor de rest is alles gewoon heel natuurlijk. Voor de rest is dat hele proces dat nou 9 maanden gaat duren in het lichaam van Maria een heel natuurlijk proces zoals elke zwangere vrouw dat doormaakt. Voor de rest heeft zij op een gegeven ogenblik ook voor de eerste keer leven gevoeld. En voor de rest heeft zij in die periode ook al die ongemakken moeten meemaken die een andere zwangere vrouw meemaakt. En toen haar uren gekomen was, heeft ook zij met smart haar kind gebaard. En toen die geboren was, heeft hij ook aan de borsten van zijn moeder gelegen om gevoed te worden. Voor de rest is die gewoon echt, helemaal echt mens geworden uit een vrouw. Geboren in dezelfde menselijke natuur en langs dezelfde menselijke weg waarlangs we allemaal op de wereld gekomen zijn. En toch, en ik denk weer aan die woorden waar antwoord 35 mee begint. En toch, de eeuwige zoon, de eeuwige en waarachtige zoon van God gebleven, al die tijd. Ook toen hij als een borduursel gewrocht werd in de nederste delen der aarde. Ook toen hij aan de borsten van zijn moeder dronk voor zijn levensonderhoud. Toch de Zoon van God. Alle dingen dragend door het woord van zijn kracht. Begrijpt u het? En als u het dan niet begrijpt, gelooft u het? En als u het dan gelooft, aanbidt u het? Want zo heeft God de zaligheid gewerkt. Zo. Want gaat u met mij nou eens een ogenblik na waarom dit allemaal gebeurd is? We hebben dat nou gezien, zo en zo is het gegaan. Zo beschrijft ons Lucas 1 en er zou meer van te zeggen zijn, maar uiteraard zullen we ons beperken. Maar waarom is dit nou gebeurd? Waarom heeft God de Vader daartoe nou het initiatief genomen? En waartoe heeft de Zoon zich bereid verklaard om die weg te gaan? Wat dat allemaal inhoudt, zal ik u straks zeggen. U zult het trouwens al wel weten ook. Maar wat zit er nou achter? Waarom deed God dit? En waarom, als ik het nou eens zo mag zeggen, nam de Heere Jezus al die moeite om de heerlijkheid die hij bij de Vader had af te leggen en vlees en bloed aan te nemen uit de maagd Maria? En waarom is hij nou die hele weg gegaan, die weg van vernedering? Wat zat daarachter? Gemeente Johannes 3 vers 16 vertelt het ons en er zijn ook andere plaatsen die het ons zeggen. Johannes 3 vers 16, daar zit dat ene woord in. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En een woord van Paulus in 2 Korinthe. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Dat kind in de kribbe. En voordat hij in de kribbe lag, dat kind in Maria's schoot. Gods geschenk. En waarom schonk God dat? Waarom gaf God dat? Waarom gaf hij hem, en later wordt dat nog veel duidelijker, waarom gaf hij hem over aan die vernedering? Waarom gaf hij hem over aan die weg van lijden? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Daar hebt u tegelijkertijd een aanwijzing van wat liefhebben is. Geven. Maar afgedacht nog daarvan. Daar hebt u nou de bron. De liefde Gods tot een verloren wereld. Tot een verloren schepping, tot een kosmos die door God goed gemaakt is, maar die zo doortrokken is van de zonde en zo bezoedeld is met kwaad en ongerechtigheid. En dat allemaal veroorzaakt door die mens, dat kroonstuk van Gods schepping. Maar God die zijn schepping zo zag verworden en zo zag ontadelen en zo zag vergaan, heeft die schepping, heeft die kosmos, heeft die wereld niet losgelaten, maar vanuit zijn eeuwig welbehagen heeft hij haar lief gehad. En heeft hij op deze wereld bovendien ook een volk dat hij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. En om te behouden, om niet verloren te laten gaan, maar om te behouden, heeft God besloten om zijn zoon te geven. En hij gaf hem over aan deze wereld met alle consequenties daarvan. Waarom deed God dat? Omdat er geen andere weg was waarlangs de wereld behouden kon worden. En omdat er geen andere mogelijkheid was dat een zondaar ooit teruggebracht kon worden tot God. Omdat alle pogingen die van de mens uit ondernomen zouden kunnen worden tot mislukken waren gedoemd. God moest zelf aan het werk. Zou er nog wat van terecht komen? God moest het zo doen. Zou hij zijn verloren schepping ooit weer terug kunnen krijgen en die mens weer aan zijn hart kunnen drukken? God heeft daarom gedacht aan zijn genade. Zie dat er nou onmiddellijk maar achter, gemeente. Als het over de vleeswording van het woord, over de menswording van de Zoon van God gaat, zie daar onmiddellijk maar achter dat ondoorgrondelijke geheimenis van Gods eeuwige liefde. Omdat God liefde is, daarom gaf hij zijn Zoon. Wat bedenkt daar dan wel bij wat dat dan voor consequenties had voor de Zoon van God? Want nou kunnen we natuurlijk over die geboorte van de Heere Jezus allerlei dingen zeggen die ons vertederen. En er zijn altijd wel een hele hoop vertederende dingen te zeggen als het over kleine kinderen gaat, over baby's en over kleuters. Maar laten we niet vergeten dat dit het begin van de smartenweg was. En dat er, om het zo te zeggen, voor Maria en Jozef alle reden was, als zij toen al de gewoonte hadden om geboortekaartjes te versturen, om een geboortekaartje te versturen met een rouwrand eromheen. Begrijpt u? Want hij is gekomen om te lijden. Het is de eerste trap van zijn vernedering geweest. Het woord is vlees geworden. En vlees, dat betekent dat je sterven gaat. Alle vlees is als gras. En de heerlijkheid des mensen is als een bloem in het gras. Je weet wat er met die bloem gebeurt. En als hij straks in de kribbe gelegd wordt, dan is bij wijze van spreken die kribbe van hetzelfde soort hout gemaakt waarvan straks een kruis gemaakt is. Dan ligt dat in elkaars verlengde. Geboorte wordt straks als vanzelf, en het zijn niet eens zoveel jaren die er tussen die twee momenten ingelegen hebben. Zijn geboorte wordt vanzelf straks sterven, zoals het met u en mij ook is. En daarbij nam de Heere Jezus de natuur des mensen aan in zijn vernederde vorm. Hij stak niet boven de mensen uit, behalve in heiligheid, maar niet in kracht. Hij was niet onderscheiden van zijn medemensen, daarin dat hij nooit vermoeid raakte. En daarin dat hij altijd verder kon, als anderen moesten rusten, dat hij dan nog kracht en moed had om verder te gaan. Hij stond niet boven mensen, was niet onderscheiden van mensen, dat terwijl mensen honger lijden en eten moeten hebben, hij wel 40 dagen of nog langer zonder eten en drinken kan. Nee, als hij eens een keer 40 dagen en 40 nachten zonder eten en drinken is, dan hongert hem ten laatste. Hij komt in diezelfde natuur als waarin wij zijn, met al die mankementen en met al die moeite en met al die zorgen en met al die pijnen en met al die dingen die wij zo meedragen. En met een pijn hier en met een tegenvaller daar en met een teleurstelling zus en met al die dingen die we zo vroeg en laat meemaken in ons leven. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En al vertelt de Bijbel ons niet van bepaalde perioden waarin hij ziek op bed lag. Maar die zijn er ook geweest, want dat is ook ingesloten in dat woord. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Het is geen uitzondering geweest in geen enkel opzicht. En dat terwijl hij rijk was. En dat terwijl hij de Zoon des Vaders was. En dat terwijl hij de aanbidding van de engelen genoten had. Al de eeuwen van zijn bestaan. Het woord is vlees geworden. En als u dan wil weten waarom dat zo moest en waarom hij deze weg moest gaan. Deze weg van vernedering die hier nog maar begint. En als we onze catechisme verder gaan volgen in de zondagen 15 en 16, dan zullen we zien dat er nog heel wat meer op die weg van vernedering door hem moest worden aanvaard en door hem moest worden gedragen. Er is schier geen einde aan. Maar als u dan dat constateert, dan moet u zich ook de vraag maar eens stellen, waarom moest dat dan? Waarom moest dat dan? Heb u dat al eens ontdekt? Dat de oorzaak van de vernedering, van de nederige geboorte en van het daarop volgende lijden en van alles wat daarop gevolgd is van de Heer Jezus, dat de oorzaak daarvan gelegen is in onze ellendige toestand. Waren wij geen zondaars geworden, dan was dit niet nodig geweest. Hadden wij God niet op het hoogst misdaan, dan was dit niet nodig geweest. Dan had de Zoon van God in de hemel kunnen blijven. Waren wij niet opstandig geworden en van God afgevallen en bij de Heere weggelopen, hadden wij Gods geboden niet verbroken en Gods wet vertrapt, dan had Hij bij de Vader kunnen blijven, delend in de heerlijkheid van de Vader. Maar daaraan is het te danken. Wij zijn wel van God weggegaan. We hebben de Heere de Allerhoogste de rug toegekeerd. We hebben onze Schepper vaarwel gezegd. We hebben onze eigen weg gekozen. En we weigeren terug te keren. Daar ligt het. En wordt het dan nog niet een veel groter wonder? Dat God nu deze weg geopend heeft. Is er ooit een mens geweest die naar God vroeg? Neem die eerste mensen, Adam en Eva, toen ze gezondigd hadden, onze eerste voorouders. Vroegen zij naar God toen zij ontdekt hadden dat ze gezondigd hadden. Toen ze zich begonnen te schamen dat ze naakt waren. Hebben ze toen tegen elkaar gezegd, oh wat hebben we gedaan. Laten we snel naar de Heere teruggaan en laten we hem eerlijk en oprecht belijden wat we gedaan hebben. Hebben ze toen die weg gegaan met een verbroken hart? Wel nee, toen de Heere kwam, toen kropen ze weg. Toen gingen ze nog verder bij hem vandaan. En ze zouden aan zijn greep, aan zijn blik, aan zijn woorden hebben willen ontkomen. Toen en altijd. Maar toen God eenmaal het initiatief genomen had, toen ging hij verder. God wilde die mens niet kwijt. Maar dat ligt er dan allemaal achter, gemeente. Vergeet u het niet. En dan kun je op het kerstfeest allerlei dingen doen. En we doen ook allerlei dingen, ook in de sfeer van hoe we met onze kinderen kerstfeest vieren enzovoort. En op zich zijn er best een hele hoop aardige gebruiken die we dan op het kerstfeest ook hebben. Maar laten we er wel proberen doorheen te zien. Laten we er wel proberen doorheen te zien. En niet aan die franje blijven zitten. Want die vertelt ons niet waar het eigenlijk om gaat. Maar doordringen tot die diepe kern. Waarom werd God mens? Omdat die mens bij God vandaan was gegaan. En als je dat nou op jezelf mag toepassen. En als je zo nou kerstfeest mag vieren. Dan ga je op kerstfeest ook verstaan wat het is om schuld te belijden. Dan kun je bij dat kind van Bethlehem, bij dat kind in de kribbe niet komen, of je moet er diep bij buigen. En je moet daar zo diep bij buigen dat je als een verloren zondaar voor God knielt en zegt tegen de Heere, Heere, en dat dit nou nodig was. Het is vanwege mijn zonde dat deze vernedering voor uw heilig kind Jezus nou nodig was. Dat is omdat mijn zonden zo ernstig zijn, zo scheiding gemaakt hebben tussen mij en u, dat er geen enkele andere weg is om die kloof te overbruggen. En nou ben ik er de oorzaak van dat Christus vernederd werd. Dan kun je bij de overdenking van het kerstevangelie toch eigenlijk niet anders doen dan als een schuldverslagen zondaar naar Bethlehem gaan. En dan heb je de geboortekerk daar niet voor nodig. En dan heb je er ook allerlei andere franje niet bij nodig. Maar dan kun je dat in je binnenkamer beleven. Voor Gods aangezicht. Het wonder God heeft gedacht. Aan zijn genade, ook naar mij. En zo kon hij nou aan het werk beginnen, deze zaligmaker. En zo kon hij het werk inderdaad gaan aanvatten, geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. We zagen daar de vorige week al wat van, toen het ging over zijn besnijdenis, toen hij zijn broeders in alles gelijk geworden is. Nou, er is meer te zeggen. Als het gaat over het beginnende leven van de Heer Jezus Christus, van meet af dus onder de bepalingen van de wet gekomen. Niet alleen onder de bepaling dat al wat mannelijk is op de achtste dag besneden moet worden, maar ook zijn broeders in alles gelijk geworden ten aanzien wat er op de 40ste dag van zijn leven moest gebeuren. Dat vertelt ons het evangelie ook. Ook daarin is hij zijn broeders in gelijk geworden. Wat dan? Nou, op de 40ste dag moesten de geboren jongetjes, de oudsten, de eerstgeborenen, die niet uit de stam van Levi waren, toch worden gelost. En ze zijn toch met hem gegaan naar de tempel, Maria en Jozef, om hem aan de Heere voor te stellen en om het offer te brengen. Twee duifjes, meer hadden ze niet eens. Een lammetje kon er niet eens af. Zo arm waren ze. Maar dan mochten ze volstaan met twee duifjes. Maar dat offer werd gebracht op het moment dat dat kind Jezus gelost werd. Wat betekent dat? Dat hij door God werd afgekeurd. Hij is de zoon van God. Maar hij mag geen eens dienst doen in het heiligdom. Want dat is terrein voor de levieten. En je moet uit het geslacht, uit de stam van Levi zijn, om dienst te mogen doen in het huis des Heren. En als je niet in het huis van Levi geboren werd, dan was je ongeschikt voor dat heilige werk. Stel u voor, de heilige Zoon van God, dat heilige dat uit u geboren zal worden. 40 dagen na zijn geboorte schrijft God hem af, keurt God hem af. En verklaart God dat hij niet geschikt is om in het heiligdom te dienen. Want dat zullen de levieten dan wel in zijn plaats doen. Ziet u wel dat het lijden al begonnen is? Dat de afkeuring van zijn vader al op hem rust? Ziet u wel dat van het begin af zijn leven een weg van lijden, een weg van vernedering, een weg van verarming, een weg van ontlediging is geweest? Onder de wet. En zo moet hij heel zijn leven lang onder die wet buigen. Hoe vernederend het voor de Zoon van God ook geweest is om onder al die bepalingen van de wet te verkeren. Er zijn Levitische bepalingen geweest omtrent onreinheid. Hij is ook in zijn leven bij tijden onrein geweest. Er waren momenten dat hij zichzelf bewust onrein maakte. Toen hij de Melaatse aanraakte. En toen hij de baar waar de jongeling van Naïn op uitgedragen werd aanraakte. De bepalingen van de wet verklaren hem dan onrein. En nog eens een keer ongeschikt. Zelfs niet eenmaal niet alleen maar om in de tempel dienst te doen, maar om in de tempel te komen. Ziet u wel dat zijn hele leven vernedering geweest is? De Zoon van God, dat heilige, dat uit u geboren zal worden. En daar hoeven we niet verder te gaan, want zondag 15 leidt ons verder in het heilgeheim van het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus in. Maar zo moest het, zo moest het. Maar zo is het ook gegaan en zo is hij en dat is nou het evangelie van Gods genade. Zo is hij nou wat Paulus schrijft aan Timotheus in een ander hoofdstuk van zijn eerste brief. De mens Jezus Christus, middelaar Gods en der mensen. Zo voldoet hij aan alle eisen van het recht van God, zo. En zo heeft God een welbehagen in hem gehad. Zoals hij in dat kleed, met dat kleed van zijn vernedering onder ons heeft gewoond. En wat er nou door hem mogelijk geworden is en wat door hem werkelijkheid wordt, dat is dat mensen die voor altijd van God gescheiden zouden moeten zijn vanwege hun zonde, vanwege de tergingen van de Allerhoogste, vanwege al de afmakingen in hun leven, dat zulke mensen toch weer tot God gebracht zouden kunnen worden. Maria kreeg te horen van de engel Gabriel, toen zij het allemaal niet begreep en toen ze met een hele hoop vragen bleef zitten: geen ding zal bij de Heere onmogelijk zijn. En ze gaf zich gewonnen toen ze dat gehoord had en ze zei: zie, de dienstmaagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Ik begrijp het allemaal niet, maar het is goed zoals God het zegt en zoals God het doet. En vooral dat ene woord: geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik denk dat haar dat tot steun geweest is bij al de dingen die ze niet kon begrijpen en die ze tijdenlang niet kon begrijpen. Want het is geen wonder dat je van deze Maria later leest dat ze al deze dingen overlegt en bewaart in haar hart. Die vrouw heeft wat te denken gehad. Die heeft wat te overdenken gehad. Om zo het terrein te zijn. Om je lichaam het terrein te laten zijn van de werkzaamheden van de Heilige Geest. En van de groei van dat kind dat de Godmens zal wezen. De Heere moest het er wel zeggen: Maria, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Leg het maar in Gods handen. Vertrouw het maar aan hem toe. Vraag maar niet meer. Maar aanbid liever. En toen zei ze het: mij geschieden naar uw woord. Had ze geen verdiensten mee zoals de Roomse kerk leert. Daar werd ze niet mee medewerker, coöperatief met de Heere. En ze gaf zich gewonnen. Ze gaf zich over. Laat God het maar weten. Ik hoef het allemaal niet te weten. Maar datzelfde woord waar Gabriel zijn boodschap mee besluit en waar Maria dit antwoord op geeft, dat is ook het evangeliewoord. Want nou is het inderdaad waar. Nou zal geen ding meer bij de Heer onmogelijk zijn. Als hij dit doet, nou dan mag u wezen wie u wil. En dan mag je leven eruit zien zoals het eruit ziet. En dan mag je nog zoveel op je kerfstok hebben. En dan mag je nog zo lang weer streven hebben. En dan mag je nog zo'n hard hart hebben. En dan mag je nog zo wederspannig zijn. En dan mag je nog zo lang tegen de Heere gezegd hebben: wijk van mij maar aan de kennis van uw wegen, heb ik geen lust. Maar je kunt wel bekeerd worden. Je kunt nog bekeerd worden. Je kunt nog zalig worden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En dan kun je nog zo ver weg zijn in de macht van de zonde. En nog zo vastzitten in de greep van de duivel. En nog zo geknecht worden door boze lusten die heerschappij voeren in je bestaan. Waar je last van hebt, waar je verdriet van hebt. En waar je onder zucht en waar je onder gebogen gaat. En maar waar je niet vanaf kunt komen. En dan kun je nog zoveel leed dragen over het verderf dat nog in ons woont. En over de onmogelijkheid om God lief te hebben zoals je hem eigenlijk wel lief zou willen hebben. En zoals hij er recht op heeft om bemind te worden. Maar het kan nog anders worden. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. O gemeente, laten we dat toch eens beginnen te geloven. Zeker als het om onze eigen zaligheid gaat. Zeker ook als het gaat om de zaligheid van onze kinderen. Bij God is de ruimte. Bij die God die dit gedaan heeft. Die dit mysterie gewerkt heeft. Die dit onverklaarbare en ongedachte gegeven heeft. Die uit ondoorgrondelijke liefde zijn zoon gegeven heeft. Die een weg uitgedacht heeft die nooit door iemand zou kunnen worden uitgedacht. Bij die God is geen ding onmogelijk. En wie nou tot hem echt de toevlucht neemt. En wie nu doet wat de apostel Paulus schrijft: dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Wie zo'n woord, zo'n getrouw woord echt mag aannemen. en erop mag vertrouwen en zich zo met al zijn zondigheid aan God mag toevertrouwen. Die mag, omdat er bij God geen ding onmogelijk is, vroeg of laat ook ervaren dat de Heer het waar maakt. Om zondaren zalig te maken is hij immers gekomen. Maar dan ook langs deze weg alleen. Gemeente, ik mag u geen andere weg, geen derde weg, geen tussenweg. Ik weet ik het wat voor weg, een omweg, een bijweg, een sluipweg aanwijzen. Want die zijn er niet. Deze zaligmaker, deze alleen. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Maria het derde vers. Zullen samen danken. Barmhartige God, laten we uw naam mogen danken, ook nu wij vanavond het evangelie van de zaligmaker in zijn komst in deze wereld hebben mogen overdenken. We staan voor geheimenissen, heren, dat hebben we vanavond goed gevoeld, maar niettemin, ze zijn waar. En al kunnen wij ze niet doorgronden, zelfs niet eens beginnen ze te doorgronden, daarmee weet u het begin en het eind. En wat bij u onmogelijk is, is mogelijk. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Er is geen ding onmogelijk bij u. Dat is gebleken. Er is zelfs mogelijk gebleken dat er voor verloren zondaren een weg terug is. Dat er voor kinderen van Adam behoud is. Dat er voor de grootste der misdadigers vergeving is. Dat zelfs is mogelijk gebleken. O God, nu bidden wij van u. Mogen wij door het wonder zalig worden. Want als u mensen nu zalig maakt, dan doet u dat ook in zo'n mysterieuze weg. Die we ook niet kunnen doorgronden. En waar we de diepte en de wijdte en de hoogte en de lengte ook niet van kunnen bevatten. En waar we de oorsprong en de oorzaak ook nooit van kunnen doorgronden. Lief gehad met een eeuwige liefde. Heren, wij bidden van u, geef ons genade om met de heilgeheimen van uw woord gelovig werkzaam te zijn. En om ze ons in het geloof toe te eigenen. En er in het geloof hou vast aan te hebben. Want daar ligt de zaligheid in, heren, in datgene wat gij geopenbaard hebt. We vragen u om uw zegen voor de week die voor ons ligt, bij alles wat ons te doen staat, bij onze werkzaamheden, bij onze activiteiten, op school, thuis, in de werkkring. In wat we ook doen, heren, de bejaardenreis donderdag, de sluitingsavond van het verenigingsseizoen vrijdag en mogelijk nog heel wat andere dingen, ieder zo in het zijne. Gedenk ons, o God, in uw gunst en vergeef ons onze zonden en bewaar ons ook voor de zonde. Om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het negende vers. Thank you. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.